Welkom bij deze Ruistap-podcast over portfoliorapportage. Het is de tweede podcast in een serie van vier. In de eerste podcast hebben we globaal beschreven wat is er aan de hand in de wereld, welke trends zien we daar. En dat had te maken met externe druk van derden en resource schaarste. En wat betekent dat voor portfolio management? En dat had onder andere gevolgen voor rapportage. En daar gaat deze podcast over. Ik zal mijn collega Maarten Michels gaan interviewen. Mijn naam is John Langelaar. Maarten, welkom.
Dankjewel.
Maarten, portfolio rapportage, dat doen we al jaren. Waarom moet dat eigenlijk veranderen?
Wat we zien in de wereld, klinkt meteen groot en meeslepend. Wat we zien in de wereld, is dat er een trend gaande is dat organisaties steeds vaker worden afgerekend op het bereiken van doelen. En dat zien we vanuit de milieukant, de duurzaamheidskant gebeuren. Maar ook vanuit een overheid die meer normen oplegt en ook meer verwacht dat die normen bereikt worden. En zelfs vanuit klanten van organisaties die verwachten dat niet alleen resultaten gehaald worden, maar ook de doelstellingen die daarbij horen. En dat betekent dat je iets anders moet gaan doen in je verantwoording en in de check van de plan, do, check, act van een organisatie. En dat wordt versterkt door iets, namelijk de beperking in de beschikbaarheid van resources, die het nog wat complexer maakt of je die doelstelling wel echt gaat bereiken. Ja.
Dus eigenlijk zeg je van ja, het is niet meer zo belangrijk of je je resultaat had. Nou, is nog steeds heel belangrijk, denk ik. Hè? Maar het wordt het al dan niet bereiken van je doelen wordt steeds belangrijker. Dus daar moet je je rapportage en je besturing op aanpassen.
Ja, ja. En toevallig, ja, je portfolio, als het goed is, is dat het merendeel van je initiatieven die die doelstellingen uiteindelijk gaan, waardoor die doelstellingen wel of niet bereikt gaan worden.
Ja. En wat betekent dat dan, die verandering van die rapportage? Wat is voor jou het belangrijkste verandering die daarin plaatsvindt?
Heel plat gezegd, een nietje door de projectrapportages, wat we bij heel veel organisaties zien, voldoet niet meer. Omdat je namelijk daar geen antwoord kan vragen op een aantal essentiële vragen. Namelijk bijvoorbeeld, hoe gaat het nou met ons portfolio? Dat is iets anders dan, hoe gaat het met de individuele projecten? Dat is namelijk er zit natuurlijk een vraag achter die vraag. Hè? Maar de vraag achter die vraag is misschien wel, halen we onze ambitie als organisatie? Halen we onze veranderambitie? En oftewel, halen we onze doelstellingen? En dat is iets wat in de huidige rapportages nog redelijk het ondergeschoven kindje is. En dat willen we niet alleen weten vanuit verantwoording naar buiten toe. Hè? Van waarom hebben we een doel niet bereikt? Ofwel. Maar ook vanuit het handelingsperspectief van, stel je dreigt een doelstelling niet te gaan halen, waar zit je beweegruimte, waar zit je handelingsperspectief om uiteindelijk te kunnen bijsturen? En dat zijn twee dingen die we in de huidige rapportageconcepten op portfoliogebied nog nagenoeg niet zien terugkomen.
Ik hoor je eigenlijk zeggen van je krijgt een hele andere dimensie een extra dimensie waar je op gaat sturen. Hè? Dat is echt je doelen en je effecten. Nou, ik zie inderdaad veel projectrapportages en die gaan allemaal over tijd, geld en scope. En dan houdt het op. Hè? Dan halen we ons resultaat, maar niet halen we ons effect. Dat is één punt. En de tweede is, je moet ook over die projecten heen dan samenvoegen. Je gaat eigenlijk op organisatieniveau kijken of ik überhaupt wel mijn doelen behaal. En dat is beduidend. Dat is een tweede dimensie die erin zit.
Want er zit natuurlijk best wel een serieuze onzekerheid in het halen van doelen. Namelijk de bijdrage van die individuele initiatieven. Of die bijdrage nou precies zoveel is als je van tevoren had verwacht. Die is veel dunner dan de bijdrage aan het halen van een resultaat. Dat is veel concreter.
Ja, het is altijd makkelijker om je te committen aan het bouwen van een auto dan aan het verkopen van een auto. Hè?
Juist.
Maar wat betekent dat dan voor de rapportage? Dit klinkt wel heel complex, Maarten, trouwens, wat je nu zegt. Hè? Want ik hoor een dimensie, extra dimensie toevoegen in de rapportage en nog allerlei dingen samenvoegen.
Ja, je kan het zo complex maken als je zelf wilt. Dat is met heel veel dingen natuurlijk. De meest basale invulling daarvan is, begin eens met op initiatiefniveau uit te vragen, als toevoeging op een bestaande rapportagelijn. Denken we nog steeds dat we de doelstellingen halen? Dat is een eerste stap waar je al heel veel mee naar boven kan krijgen. Maar ja, je hebt gelijk, als je een wat grotere organisatie hebt, die hebben natuurlijk al heel veel rapportages lopen. Ja, moet je dan een portfolio-rapportage daar weer aan gaan toevoegen? Dat zou ik vooral niet doen. Ik zou eerst kijken naar het rapportagehuis, oftewel het geheel aan rapportages wat portfolio gerelateerd is. En daar een keer een serieuze slag in maken. En ja, hoe zou dat er dan uit kunnen zien? Je zou daar een aantal lagen kunnen neerzetten. Een laag op initiatiefniveau, hè, waar in feite de klassieke projectenrapportages plus nog de doelgerichtheid, de effectiviteit wordt toegevoegd. Dan op deelportfolio gebied waar je verantwoordingsinformatie geeft en handelingsperspectief, of je op deelportfolio gebied, een set van doelstellingen soms of een organisatieonderdeel, of je daar je ambities haalt. En op totaalniveau. En weer als afgeleide van die deelportfolio's. Okay. En
dus hoor je een bepaalde gelaagdheid aanbrengen, ja, in de rapportages. Hè? Dus je zegt, en twee dingen. Is dat één, er is al heel veel. Sluit daar vooral bij aan. Maar neem als referentiekader die drie lagen: project, deelportfolio, totale organisatieniveau.
Ja, en kijk naar het geheel. En ga niet proberen één laag apart in te voegen, los van al die andere lagen. Want dan kom je hoogstwaarschijnlijk met een puntenoplossing uit. En dan heb je weer een rapportage toegevoegd. En dat is hetgene waar een heleboel mensen die moeten rapporteren een broertje aan dood hebben. En daar ben ik ook volledig met ze eens trouwens.
Ja, met de hoeveelheid rapportages die er gemaakt moeten worden en de tijd die dat kost, is in veel organisaties al heel veel. Hè?
Ja, en dat komt in mijn beeld vaak omdat er weer iets wordt toegevoegd en niet naar het geheel gekeken wordt. Hoe zorgen we nou dat het geheel beter werkend wordt?
Eigenlijk zeg jij, het feit dat je nu ineens op een andere manier, een andere dimensie gaat rapporteren, ook met een meer gelaagdheid erin brengt, ga dat niet als één oplossing inbrengen, maar neem dat even als trigger om eens een keer je hele rapportagehuis onder de loep te nemen.
En ga dan ook meteen even kijken hoe je besturing in elkaar zit. Want uiteindelijk, je rapportage volgt je besturing natuurlijk. Het kan zomaar zijn dat in een organisatie in de loop der jaren die besturing net wat anders is geworden, waardoor het bestaande rapportagehuis, het geheel aan rapportage, ook niet meer zo fijn aansluit op die besturing. En die kan je dan meteen meepakken.
Oké, nu moet je me even een beetje helpen, Maarten. Want ik hoor besturing en we hebben het over portfolio. En ik heb het gevoel dat je het over de besturing van de organisatie zit. Daar zit een link tussen, denk ik. Hè?
Ja, dat is een gewetensvraag. Hebben we het nou over besturing van portfolio of de organisatie? Beide hangen natuurlijk ontzettend met elkaar samen. Bij voorkeur zijn dat dezelfde lijnen, min of meer. Waar ik aan denk van, ja, heb je nog. Heb je bijvoorbeeld je deelportfolio's? Zitten daar de goede bestuurders op? Zijn dat ook degenen die moeten verantwoording afleggen richting concernniveau? En om uiteindelijk aan te geven hoe het gaat, maar ook om het handelingsperspectief te geven voor als ze zelf weer niet verder kunnen komen met wat ze nodig hebben. En je rapportagelijn moet dat uiteindelijk volgen. Hoe loopt je escalatielijn? Als je escalatielijn anders loopt dan je rapportagelijn, dan krijg je een hele rare situatie. Dus zorg dat die tenminste netjes op elkaar aansluiten. En houd er rekening mee dat in de loop der jaren, als een organisatie dat niet actief onderhouden heeft, dat wel een bepaalde mate van een mismatch tussen je bestuurlijn en je rapportagelijn ontstaan is. Ja,
nou, ik herken wel voor een deel wat je zegt. Ik zie te vaak van, we hebben weer een rapportage nodig. En eigenlijk zeg jij van, nou, kijk even heel goed wat er al is, dat is één. Ja. En twee, kijk ook even hoe goed, eigenlijk vraag je naar het doel van die rapportage. En die doel van die rapportage heeft of verantwoording of besluitvorming, in de meeste gevallen. En dat sluit aan je governance-structuur, als je besluiten wil nemen. Dus neem dat mee.
Ja, precies.
Okay. Even die drie lagen waar je het net over had, Maarten. Het projectniveau, deelportfolio, CQ, een aantal doelen bij elkaar en het overal doel van de organisatie. Hè? Dat zijn er drie aparte onderdelen. Hoe zit dat in elkaar? Hoe zit de samenhang tussen die drie?
Nou, het laagste aggregatieniveau is van de individuele initiatieven. Projecten, epics, afhankelijk van hoe je dat hebt ingeregeld. Daar zien we in praktijk dat een hoop informatie al wel beschikbaar is. En dat zijn de klassieke projectachterrapportages. Jij noemde ze al tijd, geld, scope, kwaliteiten, dat soort zaken. En dat is eigenlijk je basisinformatievoorziening op basis waarvan je die andere lagen gaat inrichten. Alleen als je bijvoorbeeld 10 projecten hebt lopen en die hebben allemaal bepaalde risico's, dan wil je op een gegeven moment weten, stel dat die 10 projecten een deelportfolio vormen, wat zijn nou de belangrijkste risico's van dat deelportfolio? En ja, dat wordt wel gevoed door de informatie uit die projecten. Maar dat gaat niet als in een spreadsheet die eventjes de top 3 risico's bij elkaar optelt en daar een rekensommetje van maakt en de top 3 op deelportfolio niveau schetst. Dat vergt echt het toevoegen van intelligentie. Namelijk, wat zijn mijn ambities vanuit het deelportfolio bekeken? Wat zien we daar als belangrijkste risico's los van de lopende initiatieven? En toegevoegd daaraan, wat zijn de belangrijkste risico's van die lopende initiatieven? En probeer daar een top van te maken die uiteindelijk weer input aan het concerndeel geeft. Waar je weer een vergelijkbaar iets krijgt als je 5 deelportfolio's hebt, die allemaal een top 5 aan risico's hebben, dan heb je alweer 25 risico's. En als je daar een top 3 op concernniveau van wil maken, zul je dus weer intelligentie moeten toevoegen. Dus wat je ziet is, iedere laag geeft input aan de laag daarboven. En die zorgt ook dat voor de laag daarboven handelingsperspectieven en verantwoordingsinformatie beschikbaar is. Maar om op de laag daarboven te kunnen rapporteren, zul je intelligentie moeten toevoegen om dat op een goede manier te kunnen.
Oké, dus je moet echt nadenken.
Ja. Ja, dat is uiteindelijk wel de essentie. Vergeet niet na te denken.
Vergeet niet na te denken. Dat is deze. Ja. Toch even de vraag, want wie moet er dan nadenken? Wie maakt die rapportage, Maarten? Dat raakt natuurlijk wel even, want je zegt, ja, je moet dat interpreteren. Ja. Dat klinkt best ingewikkeld weer, hè?
Ja.
Wie zie je dat doen?
Uiteindelijk, wie het doet, is minder belangrijk dan wie ervan is. En wat bedoel ik daarmee? Vaak zie je dat dingen gedelegeerd worden. Maar op projectniveau is het natuurlijk voor de hand liggend dat de projectmanager rapporteert. Maar wie is er van? Misschien wel de opdrachtgever. Dus het verhaal moet uiteindelijk van de opdrachtgever zijn. En die rapporteert het aan de eigenaar van de deelportfolio. Ja, dan zit je al meestal wel op een directieniveau. Ergens kom je uit. Maar hoe gaat het met de deelportfolio? Ja, dat kan je mooi delegeren. Maar dat is wel het verhaal van die directeur die over dat deelportfolio gaat. En op concernniveau is het namens degene die over het concerndeel gaat. Dus uiteindelijk, het liefst idealiter laat je degene die ervan is ook het verhaal erbij vertellen, de duiding geven. In praktijk zie je vaak dat wel uitgevoerd wordt door iemand anders. Maar uiteindelijk, de kunst is wel om te laten zorgen dat het verhaal van degene is die eigenaar is van het onderwerp.
Ik voel hier weer zo'n link met waar we het net ook over hadden. De governance en de besturing van je organisatie. Hè? Dus wat ik je eigenlijk wil zeggen is van, ja, de rapportage kan door allerlei mensen worden opgesteld. Maar belangrijker is de vraag van wie is die?
Ja, dus volg met je rapportage de lijn waarop de sturing is ingericht. Als je daar een mismatch hebt, dan krijg je een hele kunstmatige rapportage. Dan wordt het heel moeilijk om die intelligentie toevoegprincipe te doen. En de vraag is ook, wat is de waarde van de informatie die in die rapportage staat, als je daarmee niet je besturingsmodel van je organisatie volgt?
En de waarde, hoe bedoel je dat met de waarde, Maarten?
Nou, als je bijvoorbeeld zegt het gaat niet voldoende goed in het bereiken van doelstelling X. En een hele platte, er moet geld bij.
Ja.
Wat is de waarde van wat daar staat als dat niet wordt verteld door degene die ervan is?
Is oké. Het heeft met eigenaarschap te maken.
Ja, juist.
Eigenaarschap is het woord wat hierbij hoort. Oké. En de waarde is pas het grootst, is jouw stelling, als degene die er ook over gaat, daadwerkelijk de rapportage opstelt.
Juist.
Dus dat is een van de richtlijnen die we erbij hiervoor mee kunnen geven.
En in de praktijk kan het prima gedelegeerd worden, maar het verhaal is nog steeds van degene die erover gaat. Ja.
Doe me denken aan het klassieke verhaal van de projectmanager. De projectmanager wordt vaak als opdrachtgever gezien en wordt overal voor aansprakelijk gesteld, terwijl in feite de opdrachtgever de verantwoordelijkheid heeft.
Ja, en vanuit portfolio perspectief. Daar hebben we veel discussie over gehad, maar pleit ik ervoor om ook de rapportage namens de opdrachtgever te laten maken. Want die is uiteindelijk de eigenaar van de business case. Oftewel, die is er verantwoordelijk voor dat de effecten die bereikt moeten worden, gaan bereikt worden met dat initiatief.
Ja. Oké, dus we hebben het even gehad over het rapportagehuis. Je zegt het gaat om 3 lagen, waarbij je iedere laag waar je iets doet, voeg je intelligentie toe, vanuit een mooie kreet, fit, korten we dat vaak af, voeg intelligentie toe. En we hebben het gehad over de aansluiting met de governance en het eigenaarschap wat daar heel erg aan vastzit. En je boodschap was ook een beetje van, nou, neem ook gelijk je hele rapportagehuis eens onder de loep om te kijken.
Ja.
Klopt dat allemaal wel? En zorg dat je het gebruikt dit vaak even als grote schoonmaak, zeg maar even.
Ja.
En een heleboel rapportages die ontstaan zijn ook weg te gooien. waardoor eenduidigheid ontstaat.
En het niet meer werk kost voor de mensen die het moeten doen.
Ja, die laatste vind ik wel de hele belangrijke. Zo'n rapportage, ja, we hebben daar. Dit is geen theoretisch verhaal, hè? Dit is een praktijkverhaal, kunnen we wel vertellen.
Absoluut.
De dingen die we vertellen. En dat klinkt heel. Ja, het klinkt aan de ene kant heel moeilijk, hè, zoals we het zeggen. Aan de andere kant klinkt het simpel, want het zijn drie lagen. Je moet informatie bij elkaar halen, verantwoordelijkheden beleggen. Hoe gaat zo'n invoeringstraject of zo'n implementatietraject nou in zijn werk, Maarten? Wat komt er allemaal bij kijken?
Het begint natuurlijk met de buy-in om het te doen. Laten we even aannemen dat die er is. Hè. En dat moet wel op bestuurlijk niveau zijn, want daar, uiteindelijk is dat wel het eindpunt van de rapportage. De bovenkant van de piramide van die drie lagen, zeg maar. De praktijk is al een hele interessante. Hoe gaat dat ding eruit zien? En wie bepaalt dat? Een best practice, ik durf dat inmiddels wel een best practice te noemen, is probeer nou eerst een opzet te maken en ga dan met je bestuurders in het gesprek over hoe die rapportage eruit ziet, in plaats van dat je dat eerst gaat vragen, want je krijgt meestal niet zo heel veel antwoord. En als je dan de eerste versie hebt, dan gaan de ideeën ontstaan en dan komt het concreetheid in het beeld wat men voor ogen heeft, want dat is er meestal wel, hoe die eruit moet komen te zien. Dus maak daar een aantal iteraties en ga in de vorm van voorzetten, ga doen, zodat ook zo'n bestuurder zo min mogelijk werk eraan heeft. Dan ben je eigenlijk al het begin van de besluitvorming aan het regelen. En dat is hartstikke mooi dat zo'n bestuurder het ziet, hè, maar dan heb je het over het bovenste stukje van de rapportage. Maar uiteindelijk moet je dat natuurlijk ook regelen op het gebied van deelportfolio niveau. Want de mensen die op dat gebied de rapportage maken of de verantwoording afleggen, moeten ook de input hebben om dat te kunnen doen. Dus daar zul je iets vergelijkbaars moeten doen als met zo'n bestuurder. Van welke input heb je nodig om uiteindelijk die verantwoording af te kunnen leggen die nodig is naar boven toe. En voor de projectmanager, ja, dan kan je ook zeggen van we gaan bedenken hoe het eruit moet komen te zien. Maar betrek die mensen wel in dat het ook praktisch is. En dat het voor hun ook werkbaar is. En dat ze ook uiteindelijk weten waarvoor ze het doen. Nou, dan kom ik op het volgende punt, de tooling. Het hoeft niet per se met tooling, maar tooling kan wel heel erg handig zijn. En dat is een overweging die iedere organisatie zelf zou moeten maken. Heb je al tooling die al voldoende geëquipeerd is om die rapportages te kunnen maken, dan zou ik neigen om te zeggen, ga die tooling ook meteen daarvoor gebruiken. Want het is een heel krachtig middel om je informatievoorziening eenduidig te krijgen. Maar als die er nog helemaal niet is, kan het ook zonder. En dan ga je meer snelheid maken en minder kwaliteit. En dat is de afweging die je zult moeten maken. En die zal iedere organisatie voor zich moeten doen. En dan een ander belangrijk onderwerp. Je kan een prachtig rapportagehuis maken waar je bestuurlijk de handen op elkaar hebt en het applaus hebt ontvangen. Dan moet je het nog gaan doen. En dat is vaak best een groot deel van de organisatie die iets moet bijdragen aan dat hele rapportagehuis. En idealiter wil je dat die mensen niet alleen weten wat er verwacht wordt, wat ze moeten invullen en wanneer en zo, maar ook waarom. Wat er gebeurt met de informatie die ze opleveren en hoe dat uiteindelijk geïnterpreteerd wordt en waar dat toe leidt. En met uiteindelijk als doel natuurlijk de kwaliteit van die rapportages op een acceptabel niveau te krijgen en ook voldoende draagvlak te krijgen om op zijn minst kwaliteit te leveren. Als je het draagvlak niet hebt, kan je op basis van macht best zorgen dat mensen een rapportje opleveren. Maar het is nagenoeg onmogelijk om te zorgen dat het een bepaalde kwaliteit heeft die je nodig hebt. Mijn ervaring is dat je daar eigenlijk nooit genoeg tijd in kan steken, is het trainen van de mensen die uiteindelijk input moeten leveren en het ondersteunen van die mensen daarbij. En dat is niet een eenmalig iets, dat zul je echt een aantal opvolgende malen tijd in moeten steken.
Ja, wat dit met mij doet, hè, Maarten, wij praten hier al wat langer over. Mm-hmm. We hebben ook een aantal sheets waarin we een aantal van die rapportages altijd even laten zien. Hè. Dan ziet het er eigenlijk altijd heel simpel uit. Volgens mij laten we het rapport in 3 sheets of 4 sheets zien.
Ja.
Maar wat jij vertelt in dit verhaal is eigenlijk van, goh, op het moment dat je met die rapportages aan de slag gaat, raak je eigenlijk je hele governance. Je moet heel goed kijken hoe zit je besturing in elkaar, wat heb je al lopen. Je moet zorgen dat die informatie goed op orde is. En dat iedereen die erbij betrokken is, weet waarom die informatie aanlevert en wat ermee gebeurt. Je hebt over meerdere lagen waar aggregaties plaatsvinden, waar intelligentie moet worden toegevoegd. Waar je niet als losstaande rapportages kan zien, maar waar ook een relatie zit tussen die drie lagen.
Ja, absoluut.
Het is een complex verhaal. Maar wat levert het op?
Ja, complex verhaal. Ja, het is zo complex als je het zelf maken, maakt. Ja, en hoe ik het zelf heb gebracht misschien.
Zeg maar misschien meer over mij dan over het...
Het hangt er heel erg vanaf hoe je als organisatie daarmee omgaat. Dit kan een traject zijn waar je meer dan een jaar mee bezig bent. En dit kan ook een traject zijn waar je binnen 1-2 maanden gewoon een fatsoenlijke rapportage hebt lopen. Dat hangt er vanaf hoe ver je al bent met inregeling van zaken. Maar ook hoe makkelijk het is om binnen jouw organisatie op portfoliogebied mensen in beweging te krijgen. Inhoudelijk is het niet heel spannend, maar uiteindelijk heb je best wel een grote groep mensen die wel mee moeten in dit verhaal. Ja.
Wat levert het dan op?
En wat levert het op? Dat is natuurlijk de hamvraag. Een rapportage waar je op bestuurlijk niveau ziet hoe het met het portfolio gaat, oftewel hoe ver je bent in het bereiken van je ambities. En niet alleen hoe ver je bent en waarom je bent waar je bent, maar ook wat de mogelijkheden zijn om bij te sturen. En dat op een manier die heel erg beknopt is op op zijn informatievoorziening. En wat bedoel ik daarmee? Het eerste vel van die rapportage is 1 A4'tje waar de essentie staat. En iedere keer als je verder gaat in dat verhaal, ga je een verdieping in. Die helpt de ondersteuning als achtergrondinformatie voor datgene wat daarboven verteld wordt. Dat is 1. 2 is, dat doe je niet alleen voor de bestuurders, maar ook voor de lagen daaronder. Dat die ook hun gerapporteerde zaken kunnen gebruiken om hun verantwoording af te leggen. En om bij te sturen waar mogelijk en waar nodig. En je zorgt zelfs voor de onderste hiërarchische laag die in dat rapportagehuis deelneemt. Dat ze niet onnodig rapporteren en dat er ook wat gebeurt met wat ze rapporteren.
En ik hoor je ook zeggen, er zit eigenlijk hier de clear line of sight, waar vaak over wordt gesproken. Hoe verhoudt het initiatief zich tot het echte strategisch doel? De lijn die erbij hoort, die maak je voor al die lagen inzichtelijk.
Ja.
Waardoor een besluit veel beter genomen kan worden en de impact ervan veel beter en zichtbaar kan worden gemaakt.
Ja.
Zoals een bestuurder het ooit zei, eindelijk heb ik een stuur in handen.
Nou, die hebben we wel eens gehoord met
dit
verhaal.
Ja, die hebben we wel eens gehoord. Ja. Dat was een hele mooie. Maarten, dankjewel voor het delen van jouw ervaring op dat gebied van rapportage. Ik heb complex gebruikt, maar het is wel veelomvattend. Laten we het daar wel op houden. Maar het kan ook heel snel en simpel. Ja. Dankjewel daarvoor. Voor de rest van alle luisteraars, bedankt voor het luisteren. Dit was de volgende in de vierluik van podcast. Abonneer je en luister ook naar de volgende podcast van Ruistaal.